Ja, bijzonder dat ik hier vanmorgen mocht spreken. Ik ben hier samen met mijn lieve vrouw Linda. We zijn ondertussen 32 jaar getrouwd. We hebben twee heel lieve kinderen, lieve zoon en een lieve dochter die ook de Heer dienen, die de Heer volgen met heel hun hart en ziel. En een schoonzoon erbij vorig jaar. Dus we zijn heel erg blij en heel erg gelukkig. Ik moest jullie de groeten doen van Arjen Evi. Die zouden hier eerst komen om te spreken. Ja, Evi die kan nu niet zo goed lopen. Die hebben bacteriën opgelopen van hun zendingsreis uit Indonesië. Dus vandaar dat wij hier zijn. Ik ben getrouwd met het jongste zusje van Evi. Ik denk dat de jongste, de knapste, de mooiste. En ja, toch? Ja, wat een mazzel, hè? Dus ja, ik denk, dan doe ik dat. Maar nee hoor, ik zal zo uitleggen hoe ik haar heb ontmoet. En, hoe ik haar heb ontmoet, zeg maar. Wij wonen in Lisse, net voorbij Schiphol. De Keukenhof, vast wel eens van gehoord, denk ik, de Bollenstreek. Supermooi Bollenstreek, kwartiertje van het strand. Dus heel erg mooi. Maar ik kom uit Friesland, ik ben een Fries. En ik zat van de week te denken, ik denk, mijn moeder is in Groningen tot bekering gekomen. In 1958, toen was ik er nog niet, maar bij Tiel Osborne is het tot geloof gekomen. Sommigen van jullie kennen waarschijnlijk Tiel Osborne wel, denk ik. Groot evangelist uit Amerika, grote dingen gedaan in die tijd. En heel twijfelrijden kwam tot geloof en daar woonde mijn moeder met mijn vader. Dus ja, helemaal geweldig dat ik dan hier op deze plaats in Groningen mag spreken. Vind ik een voorrecht. Ja, vind ik een voorrecht. Ja, ik wil een klein beetje vertellen hoe ik tot bekering ben gekomen. Dat is al een heel poos terug, dat is in 1987. Toen was ik 25, dus kan je terugrekenen hoe oud ik nu ben. Ik ben nog heel erg jong. Ik ben tot geloof gekomen in Zwaagwesteinde, in de Pinkse gemeente, al daar. En mijn moeder ging daar altijd al naar de gemeente en ik ging op een avond mee met mijn moeder. En ik hoorde daar het evangelie van broeder Hoekstra en... Ja, dat raakte mij en dat raakt me nog steeds. Het ontroert mij ook nog steeds. Het evangelie van Jezus, het ontroert mij nog steeds dat Hij zoveel van mij houdt. Dat Hij zoveel om mij geeft, dat Hij zijn eigen leven heeft gegeven. En dat raakte mij, dat greep mij. En ik ben naar huis gegaan die avond. Ik ben niet naar voren gegaan. Ik was toen nog een beetje meer in mezelf gekeerd en erg bang en erg timide. En erg, ik was erg op mezelf. En ik ben naar huis gegaan, ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb gezegd, Heer Jezus, als dit echt waar is. Als het waar is wat die man zegt. Ik weet het niet. Ik zei, moeder wil dingen vertellen, maar ik weet het niet. Maar als het echt waar is, raakt mij dan aan. En mensen, kan je vertellen, dat heeft hij gedaan. Ik krijg gewoon kippenvel weer. Het moment dat ik daar aan denk. Dat hij zoveel liefde met me deelde, zoveel vreugde, zoveel blijdschap. Dat het zo'n verandering was in mijn leven... Ja, ik kan daar niet stil over zijn. Ik kan niet stoppen met praten over Jezus. Ik kan niet stoppen om te vertellen dat Hij leeft. Ik ben rijinstructeur op de tractor. Dat is mijn dagelijks beroep. In de omgeving van Woerden, Utrecht. En ik heb 16-jarigen, 17-jarigen naast me zitten in de tractor. Die moeten leren rijden op dit grote ding. Het is best wel een heel groot apparaat, grote machine. En ik heb een verbod eigenlijk gekregen van een van de directrices om over het evangelie te praten. Ik zei, ja, sorry. Ik zei, dat kan je wel doen. Ik zei, maar wat hartvol van is. Ja, en weet je wat het mooie is? Zij vragen mij. Ik hoef niet te beginnen met een gesprek. Want ik zeg altijd, ik ben een blij ei. Ik zei, dat heeft een reden. Ik zei, ik ben gewoon blij op het moment dat ik met zo'n... Ja, die jonge gast in de trekker stapt en we gaan rijden. En dan word ik al blij. Want dan denk ik, oké, ik kan straks wat vertellen over Jezus. En ik rijd enig in de week rijd ik in Ermelo op de Bijbelbelt. Daar heb ik speciaal zelf uitgekozen om daar ook één dag les te geven. Omdat daar ook jonge gasten wonen van 16, 17. Die ook een rijbewijs moeten hebben. Die ook het evangelie moeten horen. Weet je, ze gaan allemaal wel naar de kerk. Weet je, we kunnen naar de kerk gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je een christen bent. Dat wil niet zeggen dat je Jezus kent. Mijn vader... Die is een zoon van een dominee. Mijn opa was dominee in Twijfelrijden. En toen mijn vader in 1986 tot geloof kwam, toen zei hij dit. Hij zegt, ik had heel veel over God gehoord. Ik weet echt de hele Bijbel uit mijn hoofd. Ik heb heel veel kennis, maar ik kende hem niet persoonlijk. Ik wist niet wie God persoonlijk voor mij kon zijn. Weet je, dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. Hij zegt, en nu weet ik gewoon wie hij is. Nu ken ik hem. Nu weet ik wie Jezus is. Weet je, ik ben in 87 geloof gekomen. Daarna ben ik naar Bijbelschool gegaan, al vrij snel. Daar heb ik mijn geliefde ontmoet. We gingen naar Rokanje bij Jong en Vrij. Met Nico van Biljo. Ik weet niet of sommigen Nico van Biljo kennen. Geweldige man. Veel te vroeg overleden. Veel te vroeg van ons heen gegaan naar de hemel. Maar ja, ik heb echt zo ontzettend veel van hem geleerd. Het heeft echt mijn leven veranderd daar. En mijn karakter veranderd. En de kijk op het geloof en op Jezus. We zijn daarna samen in 96 zijn we naar Roemenië verhuisd. Als zendeling. We hebben 8 jaar gewoond. 8 jaar gediend. 5 is er voorgaan geweest. Ontzettend veel mooie dingen gedaan. Mooie dingen meegemaakt. Echt genoten. En nu wonen we in Lisse. En ja, we dienen in de gemeente waar we zitten. Power City in Leiderdorp. Met heel veel plezier. En heel veel blijdschap. Mogen we Jezus dienen. En nu zijn we hier. Prijs God. En het is helemaal geweldig. Ik vind het helemaal top. Ik wil het eigenlijk hebben vandaag over gevonden in hem. Dus de Engels zegt found in him. Dat we gevonden worden in hem. En ik vond het, eerst dacht ik van ja, dat is een beetje plat vertaald. Hè? Found in him vind ik veel mooier klinken. Ik heb heel veel Engels gesproken, dus voor mij spreekt dat wat meer. Maar gevonden in hem, het betekent eigenlijk dat we echt zo dicht bij hem zijn, dat we eigenlijk als iemand naar ons kijkt, dat ze ons zien naast hem. Dat we in hem zijn, dat we bij hem zijn, dat we hem zijn. Ik ben taxichauffeur geweest, een jaartje wat. En ik had een meneer had ik in de auto uit Maassluis en die moest ik naar huis brengen. En we kwamen in gesprek over het geloof. Hij zei, ja, ik ben een beetje afgevallen, zegt hij. Hij zei, ik weet het allemaal niet meer. En ik heb echt verteld over Jezus, over het geloof, over zijn liefde, over zijn kracht en dat hij wil vergeven en dat je weer terug kan naar hem. Dat je echt niet bang hoeft te zijn om terug te gaan naar hem. En hij stapt uit en zegt, dankjewel dat je me Jezus weer terug hebt gegeven. Hij zegt dat je mij hebt laten zien wie hij is. Hoeveel hij van me houdt. Hoeveel hij om me geeft. En dat ik weer terug mag komen bij hem. Dat heb ik met hem gebeden en toen is hij uitgestapt. Dus heb ik hem niet meer gezien uiteraard. Ja, sommige mensen zie je dan niet meer terug. Maar ik geloof dat God met hem verder is gegaan. Weet je, wij mogen ons niet schamen voor het evangelie. Ik hoorde net iemand bidden van hem. We willen groeien. We willen verder met hem. We willen meer van zijn geest. Weet je, found in him. Wees gevonden worden in hem betekent dat je vol bent van zijn geest. Dat je vol bent van hem. En daar begint het. Als ik niet vol ben van hem, kan ik ook niet uitdelen. Kan ik ook niks vertellen. Kan ik ook de evangelie niet brengen. Kan ik ook de liefde van Jezus niet brengen. Dan kan ik ook niet mijn hart delen met andere mensen. Dus ik ben me heel erg bewust van dat ik gewoon hem nodig heb. Dat ik gevonden wil worden in hem, in zijn liefde. En Filippenzen, daar staat Filippenzen 3. Ik zal even mijn bril laten. Dat heb je als je over de 30 bent, dan moet je een leesbrilletje. Ik ben net boven de 30, dus ja, dan moet ik toch mijn leesbril even opzetten. Al waren jullie eens later met de leesbril? Was ik zo vroeg? Nee hoor. Lenses, daar heb ik niet zoveel aan. Ik kan heel ver zien, maar mijn ogen waren 125% een paar weken terug. Maar ja, dichtbij hè. Prijs God. Filippenzen 3, vers 8 tot 9. En dat begint met, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. Daar gaat het om, hè? Dus ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als veiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt. Niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van geloof. Weet je, toen ik tot geloof kwam, ik ben echt radicaal tot bekering gekomen. Ik deed alles wat God verboden had voordat ik bekeerd was. Ik was ook zwaar depressief. Ik was angstig, dus echt faalangst, maar ik was ook gewoon bang voor mensen. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon, als het tankje zo druk was, ik moest tanken en rekenen voorbij, dan ging naar de volgende waar niemand was. Zo leefde ik. Dus ik leefde echt in mijn eigen kleine wereldje. Ik hard werken, 's ochtends 6 uur beginnen tot 's avonds 9. Ook op zaterdag hard werken, dat ik me niemand hoefde te zien en dat ik gewoon alleen maar mijn ding kon doen. En ik leefde dus niet uit geloof. Ik leefde mijn eigen wereld, ik leefde gewoon in mijn eigen ding. Ik haalde me soms 's avonds in slaap en dacht ik van, wat doe ik hier? Waarom leef ik? Waarom ben ik hier? Wat moet ik hier op deze aarde? Wat is mijn doel? Ik had totaal geen doel. Totdat ik tot geloof kwam. En weet je, toen ben ik God gaan zoeken. En ik heb gezegd, Heer, ik wil alles wat niet van u is, dus al die vuiligheid, alles wat niet van u is, dat wil ik afleggen. Dat wil ik vanaf. Ik wil dat kwijt. Ik wil het niet meer meedragen. Ik wil niet meer die depressie meedragen. Ik wil niet meer die angst meedragen. Ik wil niet meer de verdriet meedragen. Ik wil niet meer de dingen meedragen die mij zwaarmoedig maken. Die wil ik vanaf. Wat ik geërfd heb, wil ik vanaf. Mijn vader was erg zwaarmoedig. Had een reden. Maar ik zei, dat wil ik niet. Ik wil niet hetzelfde pad lopen als mijn vader voordat hij in 1986 tot geloof kwam. Ik zeg, ik wil een ander leven. Ik wil dit niet meer. Ik ben naar God toe gegaan. En ik van, hoe moet je dat doen dan? Hoe doe je dat? Hoe leg je dat af? Dat is makkelijk gezegd dan gedaan, toch? Want het is een bepaalde manier van leven. Het is een bepaalde manier hoe je leeft, hoe je denkt en hoe je wandelt in je dagelijks leven, toch? Het is medegekomen door mijn omgeving, door mijn tienertijd en mijn jeugd, dat je gewoon bepaalde dingen meemaakt in je leven, waardoor je dus een bepaald manier gaat denken, want daar heeft het ook mee te maken met ons denken, dat we vaak een bepaalde manier gaan denken over onszelf. Maar ik wist niet hoe God over mij dacht. Ik had geen idee. Ik wist het niet. Tot ik het las in de Bijbel, dat ik dacht van wauw, maar hij wil mij een hoopvolle toekomst geven, want hij houdt van me. Jezus heeft mijn leven gegeven, Johannes 3 vers 16. Want als zijn lief heeft God de wereld gehad, hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat iedereen in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Ik dacht, wauw, dat is ook voor mij. Dus zo lief heeft God de wereld gehad, zo lief, zoveel houdt hij van me, dat hij zijn zoon geeft, die stuurt je naar deze aarde, om mij het eeuwig leven te geven, om mij te redden, om die liefde die hij zo heeft voor mij, om met mij te delen. Dat ik daarin mag wandelen. Dat heeft mijn leven totaal veranderd. Weet je, ik was nog steeds aan het struggelen natuurlijk met dingen. Ik dacht van hoe kom ik er nou vanaf? Weet je, en dan staat er hier, gevonden in hem. En dan denk ik van, oké, ik moet in hem gevonden worden, staat er. En toen dacht ik van dat is het. Ik wil meer van Jezus in mij. En ik wil dingen afleggen. Dus sterven aan mezelf noemen ze dat. En ik dacht altijd, sterven aan mezelf. Hoe dan? Wat moet ik doen dan? Hoe werkt dat? Nou, ik ben blij dat ik naar de bouwschool ben geweest. En dat ik daar ontzettend veel van heb geleerd. Het ging ook echt over je eigen vorming, over je eigen leven. Dat je dingen kon vernieuwen en kon veranderen in je leven. En ik weet nog heel goed dat ik op een dag, toen dacht ik van ik wil niet meer in die angst leven. Want wie is de vader van de angst? Wie is de vader van de leugen? En ik dacht van maar ik wil alleen Jezus dienen. Dat willen we allemaal, toch? We willen Jezus dienen, toch? We willen 100% voor hem gaan, toch? En ik dacht van dat is wat ik wil. Ik wil 100% voor Jezus. Ik wil radicaal voor hem leven. En ik dacht van ik wil niet meer in die angst leven. Ik wil er vanaf. En ik heb gezegd, Heer, oké, vanaf nu kies ik ervoor om datgene te doen wat ik ontzettend moeilijk vind. En dat is mensen aankijken. Dat is met mensen spreken. Dat is dingen doen die u van mij vraagt. In het openbaar. Weet je, we zaten op bijbelschool. Dan ging je één keer in de drie weken. Eerst drie maanden zat je op de bijbelschool. Kreeg je les. En daarna werd je uitgezonden naar diverse lokale gemeentes. Om daar het evangelie te verkondigen op scholen. En ik vond het eng. Ik vond het verschrikkelijk eng. Ik had zweet op mijn rug. En ik weet nog, een keer gingen we naar Dokkum. En daar waren we dan met de jeugd. En ik was mee als jeugdleider. Die team moest ik leiden met nog iemand. En toen werd mij gevraagd om de zangdienst te doen. Ik dacht van, wow, maar dat durf ik niet. Dat kan ik helemaal niet. En toen zei de Heilige Geest, hij zegt, vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Je hebt gezegd dat je dingen wil doen die je moeilijk vindt. Die je eigenlijk niet durft. Maar vertrouw op mij. Ik zal bij je zijn. Ik zal naast je staan. En ik zal je vasthouden. En ik zal zorgen dat je het kan. En ik heb ja gezegd. En de hele dag daarvoor, de avond was het en overdag had ik gewoon geen stem meer. Zo zenuwachtig was ik. Verschrikkelijk. En ik ging staan en het viel zo van me af. En ik voelde dat God naast me stond. Ik voelde dat de Heilige Geest mij kracht gaf. En zei, kom maar, doe maar. Maar weet je, het was een geweldige avond. We hebben echt een geweldige avond gehad. Het was echt fantastisch. Dus echt goede, heel veel jeugd waren, heel veel jonge mensen. En het was echt heel bijzonder. Weet je, maar die stap moest ik wel zetten. Ik moest wel zeggen, oké, ik ga dit doen. Ik wil een stukje sterven aan mezelf, want zo voelt het. Toch? En ik dacht, dat moet ik doen. Ik moet dit gewoon gaan doen. Want dat wilde ik ook graag. Dus het was eigenlijk een verlangen die je hebt en die je dan niet durft. En dan baseer je al je keuzes eigenlijk op angst. Nou, je weet hè, angst is de slechtste raadgever. Hè? Dat weten we. Dus ik had zoiets van, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat angst mijn raadgever is, ik wil dat Jezus mijn raadgever is. Ik wil dat Jezus mijn leven beheert. Ik wil dat Jezus mij leidt. Ik wil dat Jezus zorgt dat ik de juiste keuzes maak. Dus ik moest daarin een stukje sterven aan mezelf. Ik moest dat wegleggen als veiligheid. Ik moest zeggen, oké, dat wil ik niet meer. Ik wil hem dienen. Ik wil hem volgen. Dan was het makkelijker de keer daarna. Nee. Maar het is een proces waar ik doorheen ben gegaan. Ik dacht, nee, ik ga het gewoon doen. Als ik het niet had gedaan, dan was ik hier vandaag niet in Groningen geweest. Maar kan ik je wel. Ze hadden altijd gezegd, nee, dat kan ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat durf ik niet. Weet je, maar God heeft mij daarin vrijgemaakt. Omdat ik de keus maakte om het te doen. Om juist datgene te doen wat ik eng vond. Vond ik het makkelijk om over het evangelie te vertellen? Toen ik net het geloof kwam wel hoor. Toen dacht ik dat iedereen wel geloofde. Dus ik vertelde het aan iedereen. Ik was werkplaatschef in Koostertillen. Bij een houtbouwbedrijf. En daar hadden ze een radiootje staan. En ik zocht altijd aan de evangelische zender op. Want ja, ik was bedrijfschef daar. Dus ik had zoiets van, ja, ik bepaal nu welke muziek we gaan luisteren, toch? En die gasten zeiden, oh, dit is een voorrade muziek. Dat moeten we helemaal niet. Ik zei, ja, maar dat moeten we gewoon luisteren vandaag. Dus ik was alleen maar bezig met God, met Jezus. En weet je, dat is de eerste liefde. Hè? Die mogen we nooit kwijtraken. Dat is de eerste liefde. Dus misschien kunt u zich nog herinneren toen hij tot bekering kwam. Hoe dat was. Maar ik was een blij ei. Ik was ontzettend blij. Ik was ontzettend vrolijk. En ik dacht, wauw, de hele wereld. En wauw, geweldig. En iedereen die, ja, weet je, ik was alleen maar bezig met Jezus. En die liefde is, die brandt nog steeds in mij. En ik wil ook niet dat het weggaat. Als ik denk, oké, vak een beetje af, dan weet ik, oké, ik moet Jezus weer. Ik moet weer naar hem toe. Ik moet weer meer tijd met hem besteden. Want ja, ik werk 10 uur per dag, dus nog steeds. En omdat ik het zo leuk vind en omdat ik het evangelie daarin kwijt kan. Maar soms moet je tijd maken om echt naar God toe te gaan. Om echt naar Jezus toe te gaan. Om echt een wandeling, een gebedswandeling te maken. Of in je kamer waar je zit. Maar om echt met hem bezig te zijn. En ik maak gebedswandelingen en dan zeg ik altijd eerlijk, ik ben niet heen nog. Dus ik wandel met u, maar ik wil nog even hier blijven. Maar heen nog, zo weg. Ik denk, ja, dat wil ik nog niet, toch? Nee, zover ben ik nog niet. Ik ben nog hartstikke jong. Dus ik heb nog heel wat te doen. Heel wat werk voor me liggen. Om mensen te vertellen van Jezus. Maar, weet je, found in hem. Gevonden worden in hem. Als wij door geloof leven, zijn we gerechtvaardigd in hem. En dan ga je ook dingen veranderen. Ik moest bijvoorbeeld de manier hoe ik sprak. Niet alleen over mezelf, maar ook over anderen. Ik kom bij Twijfelderheide. Ik weet niet of jullie Twijfelderheide kennen. Wie weet waar Twijfelderheide ligt? Nou, als je de geschiedenis van Twijfelderheide weet. Het dorp is ontstaan uit raddraaiers, uit superarme mensen. Alles werd daar neergezet om turf te steken. Dat heet naast Twijzel, hè. Dat was de heide van Twijzel. Moest turf gestoken worden en die mensen zijn er blijven hangen. Maar dat is de fundatie eigenlijk, het begin, de start van het dorp, wat nog generaties doorgaat. Dus waar ik uitkom is veel sarcasme. Iedereen had wel een bijnaam, een scheldnaam, noem maar op. Dat soort wereldje, daar kom ik uit, dat mensen op straat gewoon elkaar bevochten met scheppen en hooivorken en messen en dingen. Dat gebeurde op straat met familiefeetes. Dat weet ik nog, als ik een kleine jongen liep ik op straat dat gebeurde. Dus die omgeving ben ik in opgegroeid. Nou, sommige mensen zeggen, zou je niet terug gaan naar Friesland? Niet daar. Niet naar die plek waar ik voor mijn bekering heb gewoond. En waar ik uit ben gekomen. En heel goed weet hoe het daar is. En hoe het ook anders kan. Want ik zag het pas toen ik weg was, dat er een hele andere manier van leven mogelijk is. Uiteraard met Jezus. Uiteraard met zijn liefde. Met zijn genade. Dus ik zou niet daar weer terug willen. Ben ik niet dan genezen ervan? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik ben totaal veranderd. Ik ben een totaal andere persoon. Ik ben echt die persoon niet meer die ik toen was. Toen ik 25 was en tot bekering kwam. Ik ben een totaal andere persoon. Waarom? Omdat Jezus mij veranderd heeft. Ik heb gezegd, Heer, ik wil alles van u wil ik in mij. Ik wil dat u heerst over mijn leven. Is dat makkelijk? Nee, doe niet. Doe ik wel eens wat fout? Ja, tuurlijk. Ik ben mens. Maar dan mag ik teruggaan naar hem. Zeg, Heer, dat ging niet helemaal lekker. Dat was niet helemaal oké vandaag. Dan wilt u mij vergeven? Wilt u mij helpen om het volgende keer niet te doen? Om de volgende keer dat uw Heilige Geest wat eerder spreekt dan, omdat ik misschien wat eerder moet luisteren. Dat ik misschien moet luisteren naar uw stem. En dat is moeilijk, hè? Bent u met me eens, hè? Dat is soms moeilijk, hoor. Want je bent zo druk vaak. Toen ik op de Bijbelschool zat, en we hadden een driehoek, en dan kon je wandelen. 3 kilometer precies. Dat was 1 kilometer zo, 1 kilometer zo, en dan weer terug. En daar stond dan de Bijbelschool op de overkant van de dijk. En ik was aan het wandelen met God. En ik had een lijstje gemaakt van gebedspunten. Ik denk, ja, ik moet wel die punten allemaal goed doorbidden. Hè. Het is belangrijk dat je allemaal punten doorbidt, dacht ik. En dat is ook belangrijk als je voorbeden doet. Maar ik was in die zin niet voorbeden. Nee, ik was op zoek naar God. Ik was bezig om aan mijn relatie met God. Om daar om te bidden en te praten met God. Maar ik dacht, een lijstje moet ik afbidden. Dus ik was zo vurig aan het bidden. En ik zei, Heer, dat. En toen hoorde ik een stemmetje, stop even. En ik dacht, stop even. En ik keek achterom. En ik stop even. En ik hoorde echt een stem. Dus ik denk, nou, ja, ik zie niemand. Dus ik loop maar weer door. En ik ga, ja, hier en dit en dat. En helpen voor dit en helpen voor dat en dit. En weer, stop. Ik denk, ja, kan dat nou? Dus ik kijk weer. Ik denk, nou, ik zie toch niemand, hoor. Misschien verkeerd gehoord. En de derde keer, toen zei hij, stop nou even met bidden. Dat is cool. Oké. Blijf nou maar staan. Ga eens even zitten. Hou eens even op. En ik denk, oké. Toen moest ik denken aan Samuel, weet je, bent u dit heen? En hij zei, stop even met het bidden. Hij zei, ga nou eens zitten en wees nou eens stil en laat mij nou eens tot jou spreken. Laat mij nou eens jou leren om te luisteren naar mijn stem. Laat mij jou nou eens leren om door de Heilige Geest te luisteren en mijn stem te horen. En vanaf die dag, ja, is geweldig, want je hoort de stem van God, mensen. En soms ben je zo druk en ineens hoor ik en ik, oh, wacht even, hoor even, even stil, even luisteren. Weet je, het is zo mooi om de stem van God te kunnen verstaan en de stem van God te kunnen horen. Maar wij zijn vaak zo druk. We zijn zo bezig met allemaal dingen. En weet je, ik ben ook druk met mijn werk. Maar ik moet rustmomenten creëren door de week om in aanwezigheid van God te komen. Dus ik heb nu besloten om woensdagmiddag niet meer te werken. Zodat ik rustmoment in de week heb, maar echt een hele middag. En daarna moet ik gewoon momenten kiezen, 's ochtends vroeg. Dus ik sta echt veel te vroeg op, maar dat geeft niet. Want dan kan ik mooi tijd nemen met God om even samen te zijn met hem, voordat ik ga werken. En uiteraard is het 1/2 uur rijden, dus kan ik ook nog met God praten. Maar weet je, wij hebben tijd nodig met hem. En ik weet niet wat er in uw leven speelt. Ik zie u vandaag voor het eerst. Maar ik geloof dat God iets bijzonders met u wil doen. En weet je, we zijn nooit te oud. We zijn nooit te oud. Nooit. Nooit. Zeg niet van, nou, ik ben op leeftijd, laat maar gaan. Nee, niet doen. Ik ga door dat ik in het harnas ga sterven. Echt waar. Ik ga door. Ik heb geen pensioen, ik hoef ook geen pensioen. Ik heb geen pensioen opgebouwd. Ik ben altijd eigen ondernemer geweest. Maar ik zeg, ja, wat ik niet heb, kan ik geen zorgen maken. En ik heb Jezus. Ik heb hem, hij is mijn pensioen. Hij gaat voor ons zorgen. Weet je, waarom moet je zorgen maken over dingen die je niet eens hebt? Toch? Dan maak ik zorgen over iets wat er niet is. Dat kan helemaal niet. Waarom moet ik me daar dan zorgen maken? Wij hebben in Roemenië gewoond. De Heer heeft altijd voorzien. Altijd. We zijn nooit iets tekort gekomen. Nooit. Ik denk dat we een van de grootste huizen hadden daar. Er zat ook een kantoor in. Er zat ook een depot in voor de hulpgoederen. Maar goed, 4000 vierkante meter grond vindt het maar in Nederland. Weet je, God heeft altijd voor ons gezorgd. Altijd. We zijn nooit iets tekort gekomen. De kinderen ook niet. Helemaal niks. En als we dachten, oké, wordt een beetje krapjes, Heer. O jee. Dacht ik, nee. Er staat toch in de Bijbel, maak je over geen ding bezorgd. Staat er toch? Dat je voor de vogeltjes zorgt, voor het gras, voor de bloemetjes. Toch? Waarom dan niet voor ons? Ik ben zijn kind. Wij zijn zijn kinderen. Weet je, wij zorgen ook voor onze kinderen. Jullie zorgen ook voor jullie kinderen. En kleinkinderen, hoor ik. Wie was dat? Ja, gefeliciteerd. En geweldig, toch? Dan ga je toch voor zorgen? Dan ga je alle liefde geven die je hebt, toch? Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Ik heb nog geen kleinkinderen, maar ik denk dat ik kleinkinderen heb. Ja, dan ga ik echt all out, toch? Ja. Nou, zo is God ook, hè. Hij houdt van ons. Hij heeft geen kleinkinderen, maar alleen maar kinderen. Maar goed, wij zijn zijn kinderen. Maar hij houdt van ons mensen. Ontzettend veel. Dat moeten we ons gaan beseffen. Dat beseffen we ons vaak te weinig. Hoeveel God van ons houdt. Weet je, soms... ik heb in het begin wel gehad, toen ik tot bekering kwam. Dan had ik iets gedaan en dacht ik, oh jee. Ja, nou, ja, zou die nu nog wel van me houden? Zou die nu nog wel... Zou het nog wel oké zijn? Kan ik nu nog wel naar hem toe? En dan dacht ik van, nee, wacht even. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Want wat staat er? Niks kan ons scheiden van zijn liefde, toch? Nog hoogte, diepte, jullie kennen de tekst. Ja, maar dat is wel waarheid, hè? Niks kan ons scheiden, behalve... Ikzelf. Ik doe het niet, maar het zou kunnen. Sommige mensen doen dat, die lopen weg bij God. Maar dan nog blijft die liefde onvoorwaardelijk. Die liefde gaat niet weg. Dan nog kan je terug naar hem. En dan kan je zeggen, Heer, sorry, vergeef me. Ik heb u nodig in mijn leven, ik wil weer terugkomen. En dan is weer daar je liefde. Je liefde gaat niet weg. Want dan zou Jezus van niks gestorven zijn. Je liefde van Jezus is onvoorwaardelijk. Liefde van God is onvoorwaardelijk. Die blijft altijd. Wat je ook doet, waar je ook bent, hoe je ook leeft, zijn liefde blijft voorwaardelijk. Maar wandelen in die liefde, dat is anders. Dat moet je bij jezelf bekijken hoe je leeft. Leef je zoals God het graag wil. Wandel je in zijn liefde. Wandel je in zijn geborgenheid. Ben je in hem gevonden? Want daar ging het over, hè, vandaag. Ben je echt in hem gevonden? Ben je echt zo dichtbij dat je kunt zeggen, ja, ik leef zoals hij wil dat ik leef. Ik wandel in zijn plan. Weet je, ik ben taxichauffeur geweest, niet voor niks. De Heer zei, wees, word taxichauffeur. Ik had eigenlijk van tevoren wel eens aan gedacht, maar niet op die manier. En hij zei, want je kan daar heel goed het evangelie kwijt. Want die mensen kunnen niet uit die taxi stappen, die moeten ergens heen. Toch? Hij zei, die kunnen niet weg. Mensen, ik heb echt met mensen gebeden in de taxi gewoon. Echt serieus. Bekering, genezing, noem maar op. Want ik denk, ja, ze moeten het weten. Ik heb ze nu naast me zitten. Wie gaat het anders vertellen? Ik had Bijbels bij me. Nieuw Testament. Had ik bij me. En ik had een mevrouw, die was katholiek. En ze zei, ja, we mochten vroeger geen Bijbel van de priester, maar ik doe er nou niks meer aan. Ik zei, oh. Ik zei, nou, dan kunnen wij even een leuk gesprekje hebben onderweg. Je moet naar 700, dus best een stukje rijden vanuit Leiden. Ik zei, dan gaan wij lekker even kletsen. En ik heb haar het evangelie verteld en ik zeg, luister, ik zeg, geef je een Bijbel. Toen waren ze op. Ik denk, oh jee. Ik zeg, ik weet waar je woont. Ik zeg, morgen kom ik hem brengen. En zij dacht, dat doet hij niet. Maar ik stond wel voor de deur. Ik zeg, ik moet morgen werken, maar ik moet een ritje hebben in die wijk. In Leiden. Ik zeg, ik moet daarheen. En ik kreeg een rit, dat was precies tegenover haar huis. Moest ik iemand ophalen. Ja, zoals God, die helpt je gewoon. En ik heb daarbij aangebeld. Ik zei, mevrouw, ik zei, hier is je bij. Ik zei, oh, echt? Doet u dat echt? Ik zei, zeker. Oh, meent u dat? Ik zei, ja, zeker. Ik zei, nou, dat heb ik nooit iemand gedaan. Ik zei, nou, ik zei, maar u krijgt hem van mij. Ik heb er wat ingezet. Ik zei, God zegen u. Ik heb mijn gezegd van, nou, als ik een keer naar onze kerk kan komen, Power City Church, in Leiderdorp, dus vlakbij Leiden. Ik heb het niet meer gezien. Ik heb het ook nooit meer in taxi gehad, maar ik geloof dat God echt met haar is, verder is gegaan. Weet je, elke gelegenheid moeten wij aangrijpen om het evangelie te vertellen. Elke gelegenheid moeten wij aangrijpen om zijn liefde te delen. Want belangrijk is dat die liefde in ons is. Want ik kan niet iets delen. Ik hou ontzettend veel van mijn vrouw. Echt. Met heel mijn hart. Het is echt onvoorwaardelijk. Maar ik kan alleen die liefde delen als ik ook echt van haar hou. Toch? Want als ik niet meer van haar hou, dan komt er ook niks meer uit mij. Toch? Zo werkt het toch? Maar ik hou ontzettend veel van haar. Zij is de grote liefde van mijn leven. Is mijn eerste liefde na mijn bekering. Is dat de eerste liefde? Zij is mijn eerste echte liefde. Weet je? En zo is het ook met God. God is mijn eerste liefde. Mijn grote liefde. Mijn grote passie. Mijn grote alles. Alles doordringt mij. Weet je? Ik kan niet zonder hem. En dan zeggen, ja, sommige mensen zeggen, we kunnen niet zonder hem, want hij helpt mij. Ik denk, ja, ook. Maar ik kan niet zonder hem, omdat ik zoveel van hem hou. Omdat ik zo graag bij hem wil zijn. Je raakt eraan verslaafd, denk ik. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Dat is een soort verslaving, dan wil ik alleen maar meer. Ik wil alleen maar meer van zijn liefde. Ja, meer. Want ik kan ook meer delen. Want ik ben eraan verslaafd, ja. Ik heb een verslaving, sorry mensen. Het is niet goed verslaving, maar deze verslaving vind ik wel prettig. Deze vind ik niet zo erg. He? Om in aanwezigheid van God te zijn. Amen. Weet je, ik vertel je al heel erg angstig was. En erg bevreesd. En ik heb hier wel eens over gesproken, een hele preek over gehouden in Roemenië. Matthäus 14, vers 27. Matthäus 14, vers 27. Ik weet niet of mensen het opzoeken. Daar liep Jezus over het water naar zijn discipelen toe. En ze raakten helemaal in de war. Want ze dachten dat het een spook was. Ja, kun je je voorstellen. Wij zijn in Indonesië geweest in 2017. We hebben op een houten vrachtschipje, bootje, met z'n dertienen gezeten op het dek. Met het zeil eroverheen. Dus daar sliepen we dan ook onder het zeiltje. Want we gingen 's nachts varen. Nou, ik denk als ik iemand had zien lopen op het water, dan was ik erg geschrokken, denk ik. Dan was ik erg van slag geweest. Dus ik kwam maar voor de discipelen. Die dachten, wow, dit kan toch niet? Want dat kan, je kan toch niet over het water lopen? Ik heb dat eens geprobeerd, maar het lukt me niet hoor. Nee, het gaat echt niet gebeuren. Ik heb daar denk ik het geloof ook niet voor. En ook niet voor nodig, want ik kan gewoon zwemmen. Maar goed, daar liep iemand midden in de nacht op het water. En ze zeiden, oh, ze spook. Help! En wat zei Jezus? Wees niet bevreesd. Want ik ben het. Ik ben het. Weet je... Ik vind het, hij zegt, wees niet bevreesd. Er kunnen best dingen gebeuren in je leven dat je denkt, wow, heftig. Wow, jee. Dat je angstig wordt. Weet je, we hebben een heftig oud ongeluk gehad in 1989 in de buurt van Dokkum. Toen we daar waren met die hele team van Jonge Vrij, wat ik net vertelde. Hè, zou ik niet moeten doen. Eén dag voor mijn verjaardag, 19 december, om 10:00 s'avonds, werden we aangereden door een dronken meneer. Met z'n vijf in de auto. De auto ging drie keer in de rond. Of twee, drie keer in de rond. En die ging achteruit. Een hele diepe sloot. En dan lag die. En daar zaten wij. Tenminste. Ik zat er. De rest was er al uit. Maar ik zat er nog in. De rest was ondertussen de auto geklommen. En ik dacht van ja. En nu? Ik zit vast. Mijn been, onderbeen was verbrijzeld. Allemaal kleine. Dat zou ik jullie besparen. Maar die was ook goed kapot in ieder geval. Maar ik heb alleen maar geroepen. Jezus, help me. Ik zit hier en nu? En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet er toch uit. Ik moet eruit. Dus ik ben door het voorraam, er zat toch geen glas meer in die auto. Dus door het voorraam ben ik eruit geklommen. En ik weet nog dat ik twee handen zag zo. Waarschijnlijk van een engel die de raamstijl bij mij omhoog hield. Van het dak. En dat puntje dak stond er alleen omhoog. De rest was helemaal ingedrukt. En daar zat ik. Klem, want het voorwiel zat onder mijn stoel. De kettingplaats zat gewoon tegen mijn stoel aan. Maar mijn been lag mooi op mijn knie. Op dit been, zo mooi over de was. Was wel kapot, maar hij lag daar mooi. Ik dacht, oh, nou, kan ik er toch nog een beetje soort van uitkomen. Dus ik ben eruit gekropen. Ik zat nog een beetje klem, zo bij het gaspedaal, maar ik kon er nog uit. En ik ben op het dak gaan zitten. Tot de ziekenauto, ja, dat mensen mij weg hebben gehaald. Maar weet u, ik heb God nog nooit zo dichtbij gevoeld. Echt serieus. Ik ben geen moment bang geweest. Alleen het moment dat ik het zag gebeuren, dat die auto, ja, die haalde vier auto's in, maar bij de derde dacht hij, oh, dat past niet, want er komt nog wat aan, tegenliggen. Dus toen ging ik ertussen, toen raakte mag een stuurpen. Dus hij raakte ons en ik zag het gewoon gebeuren. Voor het escootje was het denk ik nog heel goed groene. En hij kwam zo naar me toe en ik denk, oh, die komt rechtsom af. Oh jee. En ik weet, toen had ik een momentje van, oh, help. Dan was ik echt even niet blij. En om het zo zachtjes uit te drukken. En hij kwam langs me zo, ook helemaal zo langs me zo. En hij raakte nog mijn elleboog en ik zag allemaal dingen. Toen was ik even weg. Ik weet niet of we in de rond zeggen, dat heb ik niet meer ervaren. Maar ik werd een soort van wakker en ik dacht, ja, Jezus, oké. En ik voelde hem zo dichtbij. Hij was zo dichtbij, ook het ziekenhuis. Mensen kwamen mij bemoedigen, maar ik heb hun bemoedigd. Ik zei, ja, weet je, hij is hier. Weet je, hij is bij mij. En ik hoorde dat liedje van Arie en Evi, die zongen Het is wel met mijn ziel. En ik dacht, ja, mijn ziel is oké. Als ik nu naar de Heer ga, is ook prima. Niet voor mensen die achterblijven, maar voor mij is het prima. Ik ga naar mijn Heer. Maar het was mijn tijd nog lang niet hoor. En ik ga echt nog lang niet. Ik heb in januari heb ik een hartinfarct gehad. En ik ben geen moment bang geweest. Geen moment. Ik denk, ja... ik ga nog niet naar de Heer. Ik mocht nog niet, want de gordijnen hangen nog niet. Mijn huis is nog niet helemaal klaar. Ik moet eerst alles nog afmaken, mijn huis. Maar ik ben geen moment bang geweest. Ik wist gewoon, hij is zo dichtbij. Hij is met mij. Want hij is degene die mij kracht geeft. Hij is degene die mijn angst heeft weggenomen. En daarvoor kracht in de plaats heeft gegeven. Hij doet dat. Maar ik heb wel een keus toen moeten maken. Op een bankje. In de tuin van de Bijbelschool. Ik zeg, Heer, ik wil u dienen. Ik wil niet mijzelf. Ik wil niet de vader van de leugen en angst dienen. Ik wil geen twee heren dienen. Ik wil maar één heer dienen. Want daar ging de dienst. De les die we hadden 's ochtends ging daarover. Ik dacht van ja, dat is wel de waarheid. Maar hoe moeilijk is dat? Hoe lastig is dat om dingen die je meeneemt in je denken en in je dagelijks leven, om die los te laten? Hoe moeilijk is het om dingen die mensen over jou zeggen, om los te laten? En dat niet te gaan geloven. Toch? Dat is moeilijk, hè? Als mensen elke dag maar tegen je zeggen, joh, je bent niks. Dat je vernederd wordt. Dat mensen sarcastisch zijn tegen jou. Zelfs mijn twee oudere broers ook. Weet je, dat heb ik heel lang meegenomen totdat God zei, nou is klaar. Finito. Weg ermee. Ik wil nu dat je gaat leven overeenkomstig mijn woord. En er staat in dat ik kracht heb ontvangen. De geest, dat die echt goed over mij denkt. Ik ben bijnlijk goddelijk gemaakt, zegt de Bijbel. Bijnlijk goddelijk gemaakt. Toen dacht ik, maar wie ben ik dan om dat dan niet te gaan geloven? Wie ben ik dan om te zeggen van, ja maar, ik voel me dit en ik voel me zus en ik voel me zo. En ik ben gaan belijden het woord van God over mijn leven. Ik zeg, Heer, het woord van God is waarheid van de eerste pagina tot de laatste. Niet alleen maar een klein beetje, maar alles wat erin staat. Dit woord is waarheid. Dit is onze liefdesbrief van God naar ons toe. Het is een flinke. En je raakt niet uitgelezen. Want elke keer denk je, oh, dan lees je de tekst, oh wauw, springt er weer wat anders uit. Weet je, op een of andere manier is dit boek zo geschreven dat je gewoon elke keer weer nieuwe dingen leert. En elke keer weer nieuwe dingen leest. Maar belangrijk is dat wij weten wie wij zijn in hem. Dat we gevonden worden in hem. En dat u daar, uw leven daarop baseert. En niet op wat andere mensen van u zeggen. Of wat andere mensen over u denken. Of wat je zelf over jezelf denkt. Want dat is nooit zo goed als hoe God over ons denkt. Omdat wij nog een beetje bekrompen zijn in ons denken. Maar de Heilige Geest kan u wel dingen openbaren. Ik kan u wel dingen zeggen. Ik kan u wel vrijmaken. Maar het is een proces. Het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Het zou echt geweldig zijn, hè? Dat we vandaag zeggen, oké, ik maak nu de keus. En nou is het klaar. Nou ben ik er. Ik ben helemaal heilig. Helemaal perfect. Ik ben helemaal goed. Maak geen fouten meer. Dit is het. Helaas. Maar als ik problemen tegenkom, dan ga ik naar God toe. Dan ga ik naar het woord van God toe. En dan zoek ik het op. En zeg, Heer, ik wil gevonden worden nu. Ik wil dicht bij u zijn, want daar is mijn antwoord. Want dit staat vol met antwoorden. Ja, dat is leuk, hè? Zeg, ja, alle antwoorden staan in de Bijbel. Ja, dat roepen mensen. Ja, leuk. Is ook wel zo. Maar ik moet wel een openbaring erover krijgen. Want als je niet een openbaring krijgt, is het alleen maar een letter. Het is alleen maar geschreven. Ja, ik heb met mensen gesproken. Ja, ik heb het hele boek gelezen. Ja, dat zegt maar niks. Nee, ja, als je geen openbaring krijgt. En niet gelooft. En niet vol bent van de Heilige Geest. Dan wordt het heel moeilijk, het is alleen maar een boek. Dan gaat het over misschien de geschiedenis van het volk van Israël en dergelijke. Voor mij is het veel meer. He, dat Mozes het volk Israël uit Egypte heeft geleid, was niet zomaar wat. Best wel een opdracht hoor. Goedemorgen, ik weet niet of ik ja had gezegd. Ik snap hem wel. Hij dacht van ja toch. En hij had er nog gewoond, dan had iemand doodgeslagen. Dus hij dacht ja, dan ga ik niet meer terug. Maar het mooie was, he, als je dat leest, dat toen hij daarmee begon. He, Dat op een gegeven moment zie je dus dat hij naar God toe ging in de tent. Als hij problemen had of een vraag had aan God, of het volk Israël klaagde, dan ging Mozes naar de tent. En die ging weer in aanwezigheid van God. Die ging raadplegen bij God. Zei, Heer, wat moet ik doen? Hoe moet ik dit oplossen? Hij ging in aanwezigheid van God. Het volk Israël kende alleen God door de wonderen en tekenen die hij deed. Maar Mozes kende hem van aangezicht tot aangezicht. En daar zit wel een groot verschil in. En kennen wij hem van aangezicht tot aangezicht? Kennen wij hem echt? Kennen wij echt God? Kennen wij echt Jezus? Weten we echt wie hij is? Weet u echt wie hij is? Kent u hem? Besteedt u tijd genoeg om hem te kennen? In zijn aanwezigheid. De Bijbel zegt, ga in je binnenkamer. Hij sluit je af. Kennen wij hem echt? Dat is de vraag vanmorgen. wordt u gevonden in hem. Hebt u zo een relatie met hem, dat u zo dichtbij bent, dat hij tot u kan spreken, dat hij u kan vormen en kneden en helpen. Weet je, nu hebben we het over angst, maar er zijn zoveel dingen die ik af moest leggen. Ik weet nog dat mijn vader overleed en ik had echt pijn. Ik dacht van jeetje, hoe moet ik dat doen? En toen ben ik naar hem toe gegaan en hij is mijn trooster, hè? Hij is onze trooster. Hè? Hij is degene die ons troost. En hij is degene die ons geneest, als het ware. En ik mocht naar hem toe gaan. Ik zei, ik moet dit kwijt. Maar ik kan het alleen bij u kwijt. Ik kan het bij niemand anders kwijt. Mensen zeggen dat ze me begrijpen, maar u bent degene die me echt begrijpt. U bent degene die echt voelt wat ik voel. U bent degene die echt ziet in mijn hart wat daar zit. En u bent de enige die dat kan genezen. En ik ben naar hem toe gegaan. Ik ben de berg in gelopen. Ik woonde vlak bij de bergen. Ik ben erheen gelopen en ik zei, Heer, genees me. En hij heeft mij genezen, weet je, heb die pijn weggehaald. Heb die mijn vrede voor hem teruggegeven. Ook dat mogen we afleggen. Ook dat mogen we bij hem brengen. Ook dat soort dingen mogen we bij hem brengen. Ook dat begrijpt hij. Hij is zo lief. Hij houdt zo ontzettend veel van ons. Ook dat wil hij genezen. Weet je, zo zijn er meer dingen in het leven die hij gewoon wil genezen. Ik heb heel veel geschreven, ik ga niet allemaal gebruiken, hoor. Dan zitten we hier vanmiddag om 2 uur nog. Maar, weet je, er is een plaats in Jezus beschikbaar voor ons vandaag. En dan denk je, in Jezus beschikbaar? Ja. Found in Him, dat is in Hem. Dat is verweven met Hem, dat is één worden met Hem. En ik weet, het is niet makkelijk, ik bedoel, ik heb soms ook momenten dat ik denk van, ja, hoe dan? En dan ga ik weer terug. En dan staat er, ja, we kunnen, wat ik zei, we hebben wel door een moeilijke tijd heen gegaan. Dat ik dacht van, ja, hoe dan? Het lukt me niet. Maar toen dacht ik van, nee, maar zijn plan is veel groter met mij. Dan dat ik kan, wat ik net zei. Hè, wij kunnen dat niet bedenken met ons. We zijn een beetje bekrompen in ons denken in die zin. We hebben heel veel kennis, heel wijs. Hè, ik ben heel wijs, ik heb heel veel kennis van heel veel dingen. Maar ik kan nooit zo denken zoals God denkt. Want ik ben niet God. Hij is almachtig. Hij draagt de aardbol in zijn hand. Nou, weet je, wij lopen erop. Toch? Dus hij is gewoon heel groot, maar hij is in staat alles te doen. En zijn plannen zijn groter dan wij kunnen bedenken. En, weet je, het belangrijke is dat we sowieso bidden. Dat we in Marcus 11 vers 24... Marcus 11, vers 24. Dus daarom zeg ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Dat was een lastig hoor. Zo. Want dan bad ik ergens voor, dan gebeurde het niet. En dacht ik: wat kan dat nou? Staat er toch? Hoe mogelijk? Ik bid ervoor en ik krijg het niet. Maar het moet biddend begeer worden, ja. Maar het moet ook wel in het plan van God liggen. Want ik wil natuurlijk wel van alles. Ik bedoel, ja, sommige dingen die zijn wel heel erg groot. Maar aan de andere kant heb ik ook geleerd om vasthoudend te bidden. Om niet na één keer op te geven. Weet je, als je het biddend begeert, hè, ik weet nog dat... Ja, weet je, mijn vrouw en ik die zijn voor onze kinderen gaan bidden op het moment dat ze nog in de moederschoot zaten. Ook voor hun partner. Voor hun toekomstige partner hebben we gezegd: Heer, u zorgt voor een goede partner. Iemand die bij hun past. Die in de familie past. Die in het gezin past. Maar die ook zeker God dient. Die Jezus volgt. En u bewaart onze kinderen dat ze niet afdwalen. Dat ze niet het verkeerde pad op gaan. Maar dat ze de juiste partner gaan vinden. Daar hebben we heel veel voor gebeden. En mijn dochter was 25 toen ze ging trouwen. Dus 25 jaar lang hebben wij voor die jonge man gebeden, maar zij heeft die jonge man geleerd kennen op de Bijbelschool. En toen vertelde ze het aan mijn vrouw, het is een Fries. Ik zei, nou, dat is altijd goed vlees. No problem. Maar ik zeg, ik wil hem wel even leren kennen. Ik zeg, ik wil wel even met hem praten. Dus wij zijn met hem in gesprek gegaan, om te kijken wie hij was, en hoe hij was, en of hij God wel echt diende, en of hij wel echt van God hield. Nou ja, hij was naar de Bijbelschool, dat was wel een goed teken natuurlijk. Daar heb ik mijn vrouw ook leren kennen, dus dat is niks mis mee. Maar ja, het was wel degene waar wij voor hadden gebeden. was echt degene dat ik dacht van ja, hier hebben wij voor gebeden. Dit is de persoon die wij naast onze dochter willen zien. Waar zij gelukkig mee kan worden. Ze zijn ook heel erg gelukkig. Ze houden ook ontzettend veel van elkaar. En ik zie hoe mooi harmonieus dat gaat. En ze houden allebei van de Heer. En dan denk ik van ja, dat was vasthoudend gebed. 25 jaar. En voor mijn zoon, die heeft nog geen vriendin. Ik zei rustig aan. Ik zei, even niet, 24 is hij, dus hij is nog jong. We hebben het ook gelukkig nog wat te druk, dus komt wel goed. Maar ook daar bidden we elke dag nog voor. Weet je, gebed heeft wel degelijk kracht en wel degelijk uitwerking. Maar soms moeten we iets langer bidden. Voor bepaalde dingen. Amen. Ik weet niet hoe laat het is. Is het, ben je nog binnen de tijd of is het... loop ik tegen de grens? Het is
18 over 11.
Kijk. Nou, dan kan ik nog eventjes... tekens maken. Kan wel. God. God is wel goed, mensen. Ik voel echt een liefde voor God, weet je. En dat, ik denk dat dat iets is wat gewoon heel belangrijk is, dat je dat ervaart, zijn liefde. Weet je, we hadden het net al gehad, hè, over sterven van onszelf en dingen opgeven. Is best lastig, maar ik woon in de Bollenstreek. En er worden veel bollen altijd in de grond gestopt. Veel bloembollen. Wat gebeurt er dan met zo'n bloembol? Ja, want ik vond het vroeger lastig hoor, ik moet eerlijk zeggen, die tekst vond ik heel lang, vond ik heel lastig. Dat stond dan in Johannes 12, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, als een tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vlucht. En ik dacht, hoe kan een doodzaad nou, hoe kan dat nou? Hoe kan nou dat? Zo'n zaadje moet sterven, denk ik, want is het dood, is het dan niks meer? Maar weet je, ik heb even, daar best wel veel... voor gebeden. Ik dacht van ja, je moet wel begrijpen wat u daarbij bedoelt. En toen zei de Heer van ja, maar als je nou een klein zaadje en je stopt het in de grond, wat gebeurt ermee? Dan komt soms gewoon een boom uit. Maar waar is dat zaadje gebleven dan? Het zaadje is helemaal weg. Is niks meer. Er komen wat schilletjes liggen, twee halve schilletjes. En de rest komt zo'n stam uit. Dat zaadje is gewoon gestorven. Dat moest zijn leven geven, zodat die boom kon groeien. Of dat die bloembol kan groeien. Of dat het gras kan groeien. Of noem maar op. Die bloemen kunnen groeien. Dat zaadje moet sterven. Dus ik dacht van ja, maar hoe moet ik dat dan toepassen in mijn eigen leven dan? Hoe dan? Hij zei ja, je moet eigenlijk sterven aan je eigen ik, je eigen trots. Want waar trots zit, kan ik niet komen. Dat laat je me niet toe. Dat gebied in je hart, waar trots zit, daar kan ik niet. Kan ik niet bij. Want dat hou je voor jezelf. Dat is iets waar je denkt, oké, maar dat kan ik zelf wel. Oh, maar dat wil ik niet. Ik wil het niet overgeven. Dat kan ik niet. Weet je, en ik denk van ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat die trots mij in de weg zit. En moet je dan maar een beetje, ja, super zacht aardig, maar een beetje rondlopen. Ik dacht van ja, ik wil er toch vanaf. En ik denk van, moet ik dan niet meer eigen wil hebben? Moet ik dan niet meer eigen beslissingen maken? Zeker wel. Je moet zeker wel eigen beslissingen maken. Bepaalde beslissingen moet je gewoon nemen. Zakelijk gezien moet je ook beslissingen nemen. Op je werk moet je soms beslissingen nemen. Thuis. Ja, sommige beslissingen moet je gewoon doen. Maar het was een stukje trots wat in me was gekomen. Doordat ik angstig was. Gaan overcompenseren. Dan was ik een beetje trots geworden. Maar weet je, ook dat kan God weghalen. Weet je, ook dat kan God gewoon... Ik moest daar toch aan sterven. En dat heeft God ook genezen bij mij. En weet je, zo zijn er heel veel dingetjes in ons leven die wij mogen opgeven. En ik ook mijn vrienden, mijn oude vrienden, voel ik ook lastig. Maar toen dacht ik van ja, maar ik kan het beter wel doen. Want die dienen God niet. En ik heb gezegd, Heer, maar dan heb ik wel nieuwe vrienden nodig. Nou, ik heb er zoveel vrienden bij gekregen. Veel meer dan wat ik had. Ik had er maar 3. En ik heb er nou heel veel. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik een paar echte vrienden heb deel. Maar ik heb wel heel veel mensen om me heen. Die van me houden en noem maar op. Dus God, als God iets voor je vraagt, zal hij altijd iets extra's aan je teruggeven. Weet je, en dat is die rust en vrede die ik heb gekregen van God. Dus die liefde die ik heb gekregen van hem. Die vrede, die vreugde. Dus daarom is het belangrijk dat wij het zaadje, wat van trots wat ik had, moest ik laten sterven, zodat God daar iets nieuws mee kon doen en mij kon veranderen, dat ik meer gehoorzaam kon zijn aan Hem eigenlijk. En dat is het eigenlijk, hè? Ons overgeven aan Hem. Dus dat is eigenlijk wat Hij van ons vraagt. En dan zal Hij zijn liefde met ons delen. Dus het is belangrijk dat we God laten werken in ons, zodat we sterven aan onszelf, zodat Christus in ons geopenbaard zal worden en dat we veel vrucht gaan dragen. Ja, en wat is vrucht? Dat is mensen tot de Heer brengen. Althans, in mijn geval is dat een van de vruchten. Hem. Ja, dat we mensen vertellen van zijn liefde. Mensen vertellen van wie Hij is, dat Hij ontzettend veel van de mensen houdt. Je mag elke dag voorbij gaan dat u iemand vertelt van Jezus, toch? We moeten elke mensen tot Jezus brengen. Dat is belangrijk. Want ik wil wel dat die mensen allemaal in de hemel komen. Dat ze allemaal met ons meegaan. Nou, ik begin bij jonge mensen. Dat kan u ook doen, maar misschien kunt u bij uw buren beginnen of wie dan ook. En er is altijd een gelegenheid voor een gesprek, altijd. Maakt niet uit. Altijd. Altijd. Je kan altijd je evangelie kwijt. Ik kom altijd in gesprek met de jongens. Want dan vraag ik gewoon wat ze in het weekend gedaan hebben. Ben je in het weekend geweest? Ja, dan krijg ik ze. Oh, waarom? Wat moet je daar doen dan? Weet je, en zo breng je dat gesprek gewoon op gang. En dat is, ja, het klinkt nu heel makkelijk, maar het is eigenlijk ook heel makkelijk. En wees niet bevreesd, hè, wat mensen ervan denken. Want dat is het vaak, hè. Dan denk je, oh jee, wat zullen ze zeggen dan? Nee, niet doen. Laat de Heilige Geest gewoon door je heen werken. Laat de Heilige Geest gewoon... Weet je, als wij gevonden worden in Hem, dan ben je vol van zijn liefde, dan ben je vol van zijn blijdschap, vol van zijn vreugde. Ja, dan is Hij in jou. Dan vind je daar die vrede. Dat is iets wat we echt nodig hebben, vrede. Zeker in deze wereld waar we nu leven. En kijk maar om je heen wat er allemaal hebben. Jezus komt spoedig, hoor. Het duurt niet meer zo lang, hoor. Hij komt echt snel, hoor. Kan je geen daad op geven, ga ik ook niet doen, ga ik niet proberen. Maar Hij komt echt snel. Ik zie het om me heen allemaal wat er gebeurt. En dan lees je het woord van God en denk je, ja, ja. Dus het is belangrijk dat we haast maken om mensen te vertellen van Jezus Christus. Amen? Amen. Amen. Heb je iets geleerd vandaag? Ja? Prijs God. Ik wil graag met jullie bidden, als dat mag. Dus ik zou willen vragen als jullie kunnen om te gaan staan. We staan voor een heilige God. Halleluja. Lieve Vader in de hemel. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u zo ontzettend goed bent. Heer, ontzettend goed voor mij, maar ook ontzettend goed voor deze mensen die hier zitten. Deze lieve mensen, Heer, die mooie mensen. Heer, waar u zo ontzettend veel van houdt, Heer. Ik bid, Vader, dat u ze vertroosting geeft, Vader. Dat u ze vrijheid geeft, Vader. Dat u ze liefde geeft, Vader. Deel uw liefde met hen, Vader. Heer, ik bid echt dat er open harten zullen zijn en momenten zullen zijn dat ze u zo dichtbij zullen ervaren. Heer, zoals ik u zo dichtbij ervaren heb. Heer, nog steeds ervaren mijn leven. Dat u heel dichtbij ze bent. Dat u uw arm om hem heen slaat, Vader. En uw liefde deelt. Heer, door uw Heilige Geest. Die lieve, lieve Heilige Geest. Ik bid, Vader, dat u ze vrijmaakt, Vader. Als er pijn is, verdriet is, Vader. Dat u ze daarin geneest. Ik bid, Vader, dat als er vreugde nodig is, dat de vreugde gevonden zal worden in u. Heer, ik bid, Vader, als er kracht nodig is, Vader, dat die kracht gevonden wordt in u. Heer, ik bid, Vader, als er antwoorden nodig zijn, Vader, dat u ze geeft. Ik bid, Vader, dat ze zo'n genegenheid zullen ervaren van u, als ze nog nooit ervaren hebben. Ik bid dat op dit moment, Heer, dat u ze aanraakt, Heer, dat u ze vrijzet. Heer, dat u ze vreugde geeft, Vader, boven alles. Uw vreugde, Vader. Want u zegt, Heer, de vreugde des Heren is onze kracht. En het is genezing voor onze benen. Het is genezing voor ons innerlijk. En ik geloof, Vader, dat u dat op dit moment, Heer, dat wilt geven, Vader. Die vreugde, die blijdschap, Vader. Die in u is, die alles geneest. Die alles vrijzet, die alles vrijmaakt. Heer, die alles gewoon weer nieuw maakt, Vader. Heer, ik bid een zegen over deze lieve, lieve mensen. Heer, dat u ze aanraakt, Vader. Heer, ook als ze gewoon hun weg gaan. Dat ze gewoon misschien thuis zijn, Vader, op hun kamertje. Waar ze ook bidden, Heer. Waar ze ook uw woord lezen, Vader. Waar ze ook zijn, maar u zult daarbij hen zijn. Heer, u zult het ieder bezoeken. Heer, en ze zullen niet angstig zijn. Als ze u ervaren, Heer. Ze zullen niet bang zijn dat u, als u naast hen staat. Heren, maar ze zullen vrijmoedig tot u mogen komen. Heer, wat u zegt ook, dat we vrijmoedigheid mogen hebben om voor uw troon te komen. Heer, voor uw aangezicht, het heilige der heiligen, daar is de Heer Jezus voor gestorven. En ik bid, Vader, dat u ze openbaart wie u werkelijk bent. Geef een openbaringskracht. Heer, dat het leven geen sleur zal zijn. Heer, maar dat het elke dag nieuw zal zijn. Heer, ik dank u daarvoor, Heer. Zegen hen, Heer. Zegen hen met uw liefde. En dat het woord wat gesproken is dieper in hun hart zal komen, Vader. Bid ik echt, Vader, dat het zaad wat gezaaid is, Vader. Heer, dat het zal vrucht zal dragen, Vader. Heer, daar dank ik u voor, Heer. Dat ze stapje voor stapje dichter bij u kunnen komen, Heer. In de naam van Jezus, wees gezegend in Jezus' naam. Amen.